Lieve gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkraad te vergaderen. Volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee J.H. van Dijk. En zelf hopen we de gemeente van Rijnzaterswoude en ook van Nieuwkoop te mogen dienen. De collecten, vandaag is de eerste bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie, de aflossing. En volgende week zondag is er één collecte die bestemd is voor de kerkelijke kassen. Gemeente, onze hulp en onze enige verwachting sta ook in deze morgen in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 105, het eerste vers. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Psalm 105, het eerste vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting daarop uit Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Uit het boek Handelingen en daarvan het vierde hoofdstuk. De versen 18 tot en met 37. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 86 vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Handelingen 4. De versen 18 tot en met 37. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, dan van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En als zij hen, dat zijn de apostelen Petrus en Johannes, geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God uw lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hun nog meer en lieten hun gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgeen dat er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaar oud aan welke dit teken der genezing geschied was. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zij de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelven zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En der menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel en niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of van huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozes van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overigens zijnde een zoon der vertroosting, een leviet uit geboorte van Cyprus. Alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan Willemijn. En gemeente, haar toestand is uiterst kritiek. Al 6 weken wordt zij slapend gehouden en beademd. En naar menselijke en medische maatstaven zijn bijna alle middelen uitgeput. Ze ligt ook werkelijk in Gods hand. We mogen bidden of hij nog een wonder doen wil, opdat ze behouden mag worden voor Raymond en haar ouders, voor haarzelf, de familie. De Heere geven ook dat degenen die weten wat bidden is, de hemel zouden bestormen voor haar behoud. We willen ook in onze voorbeden gedenken aan broeder T. Lodder, die met een hartinfarct in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We denken ook aan onze oude zuster de graaf Ras, die in Calando moest worden opgenomen. We denken ook aan onze zuster Geertje Boeren, die voor pijnbestrijding naar het ziekenhuis moet en ook een onderzoek moet ondergaan. We mogen ook dankzegging doen en wel met broeder en zuster Kadux, die de achterliggende week 25 jaar getrouwd mochten zijn. We denken ook nog aan onze oude zuster Nieuwland, die nog steeds op uitslag wacht. We mogen ook dankzegging doen met de werkgroep van Oost-Europa en onze jonge vrienden Gerco en Leon, die weer veilig thuis mochten komen. En ook dank zeg ik doen voor het huwelijk van Paul en Petra. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heren, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u, de levende God, de schepper van hemel en aarde. En geef dat we zoals gemeente samen eendrachtiglijk uw aangezicht mogen zoeken. En het ook van u mogen verwachten, ook als er zoveel zorgen zijn. Zoveel bange vrees. Heren, dan weet u dat onze gedachten uitgaan naar Willemijn. Heren, voor ons al zoveel dagen niet meer bereikbaar. Heren, haar leven is zo teer en zo kwetsbaar. Het kan niet meer naar de mens gesproken. Machines moeten de functie van haar longen overnemen. Heer, het lichaam is uitgestreden, uitgeworsteld. En nu wacht het alles op u, Heer. Op die God wiens naam is wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. En wij bidden u, Heer, wilt u nog een wonder doen? Tot eer en roem van uw grote naam. Tot een krachtige getuigenis in het ziekenhuis. Tot bemoediging van al degenen die haar lief hebben. maar ook voor haarzelf. Heer, het is nog zo'n jong leven. Nog maar 18 jaar. Heer, wilt u er zelf over waken? Wilt u zelf doen wat u behaagt, Heer? Want dat is toch het beste. En geef dat we het zo ook in uw hand mogen geven. En dat we uitgeworsteld het mogen zeggen tegen u. Heere, niet onze wil, maar uw wil geschieden. Uw vaderlijke hand zij over dit jonge leven uitgebreid. Heere, en dan wilt u toch nog wonderen doen. Heere, en doet u dat nog uit genade. Geef nog leven, Heere. Geef nog weer dat de longen weer mogen gaan werken. Geef nog dat ze weer mag ademen op eigen kracht. Heere, doet u dat. Sterk ook vandaag, als er weer beslissingen genomen moeten worden door de medische staf. Wilt u ze dan alle wijsheid geven, Heere. Gedenk ook aan vader en moeder met Raymond. Die zo dicht om haar heen staan, samen met de broers en zusjes. De grootouders, schoonfamilie. Heere, wilt u zelf nog eens opstaan? Het kan niet van onze kant. We hebben het ook niet verdiend, ook Willemijn niet. Heere, maar u bent toch een God vol van ontferming. Toen u die weduwe zag, met haar enige geboren zoon, in na in. En u zag het verdriet. Toen hebben we gelezen. En gij werd met innerlijke ontferming bewogen. Heere, u bent toch dezelfde. U ziet toch het verdriet. Opdat we het ook in uw hand mogen geven. Maar ook Hiskia worstelde. En hij vroeg het, wees gij, mijn borg. Heer, en gij hebt ook hem verhoord. En zijn leven nog verlengd. Wilt u dat ook hier doen? Grote koning, geef dat we zo eendrachtiglijk bidden mogen. Het van u mogen verwachten. Het ook in uw hand overgeven, in die geloofsverwachting, dat u het nooit, nooit verkeerd doet, Heere. En dat we daarin ook onze rust mogen vinden. Gedenk zo ook aan broeder Lodder, die zo onverwacht met een infarct in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hebt zijn leven nog willen sparen en dragen. Hij mag er nog zijn. Het mag nog redelijk goed met hem gaan. Wil u bij hem blijven? Geef dat de medicijnen hun werk mogen doen, omdat hij ook weer spoedig thuis mag komen. U kent ook zijn levensweg, zijn eenzame gang door het leven. Och, dat u nog eens bij hem kwam. En dat hij het mag leren, in u al zijn heil te mogen vinden. Gebruik daar ook toe deze weg die hij gaan moet. Gedenk hem zo. Zijn kinderen, kleinkinderen, de verdere familie, we dragen hem hartelijk aan u, de Heere, op. Zo willen wij u ook bidden voor zuster Nieuwland, we willen ook bij haar blijven. U weet ook wat er allemaal gebeurd is in de achterliggende tijd. U kent ook de spanningen nog die er zijn, we willen ook haar gedenken, samen met haar man. Gedenk ook aan onze oude zuster, de graaf Ras. Heere, ze moet worden opgenomen, is opgenomen in Calando. En u weet wat dat betekent. Heere, daar zijn we om te gaan sterven. Heere, wilt u toch ook haar als een vuurbrand uit het vuur redden? Gedenk haar samen met haar man, de kinderen. Ook in deze weg die ze gaan moeten, zoudt gij nog een wonder doen. Ook in haar ziel, want ook al zijn we oud, we moeten allemaal sterven. Wil bij haar zijn. En geef dat het woord dat ze zoveel malen gehoord heeft. Een zaad wat gestrooid is door uw lieve geest. Opgang mag doen. Zo zoeken wij ook uw aangezicht voor zuster Boeren, die pijnbestrijding moet ondergaan. U kent ook haar in haar omstandigheden. Wil bij haar zijn. Ook als er verschillende onderzoeken gedaan moeten worden. Moeilijke onderzoeken. Wil dan ook bij haar zijn. U kent ook haar weg. Wil ook haar daarin ondersteunen en sterken. Dat daar ook maar op u de Heere mag zijn, om van uw hulp en gunst te vragen. Zo zien wij ook op u en mogen uw naam ook erkennen, dat te midden ook van al die grote zorgen er ook blijdschap mag zijn, blijdschap bij de familie Cadux. U hebt ze nog 25 jaar aan elkaar verbonden. Wat een voorrecht, ze mochten kinderen uit uw hand ontvangen. U kent ook de omstandigheden van Gea. Wilt u ook bij haar zijn? Het duurt al zo lang. Sterk haar ook in de weg. Zegen ook al de middelen die ze mag ondergaan, de therapieën. Geef ook dat ze van haar pijn verlost mag worden. Dat ze ook weer wat werk mag gaan doen. Heren, daarin zien wij ook dat ook blijde dagen overschaduwd kunnen worden door de zorgen. Wij willen u bidden, wilt u ook voor hen met de kinderen voor- en achtertocht zijn? Gaat u met ze mee? Wilt u nog vele jaren voor elkaar sparen en dragen? Zo mogen wij uw naam ook erkennen, dat u het huwelijk hebt willen geven bij Paul en Petra, dat ze in uw huis uw woord mochten horen, elkaar het ja-woord geven. Gaat u ook met deze jonge mensen mee? Geef ook dat ze het mogen ervaren. De Heere is bij ons. Ons huwelijk mag door genade een drievoudig snoer zijn. We willen u ook dankzeggen dat de werkgroepsleden weer veilig thuis mochten komen. Onze chauffeurs Gerco en Leon beveiligd zijn. U weet hoe een grote reis is, vol van gevaren. Maar ze mogen weer thuis zijn. U hebt het alles nog willen zegenen. Wij bidden u ook voor de gemeenten in Roemenië. Wil ook daar uw koninkrijk uitbreiden. Zegen ook het werk van de barmhartigheid. Dierbare koning, zo zoeken wij uw aangezicht. Heren, wij willen u bidden. Gedenk ons zo. In de bediening van het woord. Gedenk ons in het zingen. Gedenk ons in het geven van onze gaven. Gedenk, o Heere, ook in het gebed. Mogen wij het nogmaals vragen. Gedenkt u, Willemijn, dat we toch verblijd mogen worden dat u een horend God bent. Zoals we dat ook vanmorgen zullen horen. Hoe de gemeente worstelt en u nabij wilt zijn. Doe het ook, Heere. Niet om ons, maar om uw naams wil, die heerlijk is. Amen. Geliefde gemeente, het zit, om het zo eens te mogen zeggen, het Sanhedrin niet mee als het gaat om de zaak van Jezus de Nazarener. Ze hadden het uit zijn mond gehoord hoe hij ten derde dagen zou opstaan, maar gelukkig, hij is gekruisigd, begraven. Maar tot een grote ontsteltenis zijn daar de soldaten gekomen met die boodschap. Dat de aarde gebeefd heeft. Dat ze engelen gezien hebben. Dat de steen is afgewenteld. En dat Jezus niet meer in het graf was. Gelukkig hebben ze het nog in de kiem kunnen smoren. Ze hebben er met veel geld voor kunnen zorgen dat de leugen verbreid werd. Dat de discipelen gekomen waren om het lichaam van hun meester te stelen en mee te nemen. Opgelucht hebben ze adem gehaald. Dat gevaar hebben ze dan toch nog maar kunnen afwenden. Maar het lijkt wel onuitroeibaar, die naam. Want nu horen ze weer het gonst in Jeruzalem. Dat zijn apostelen het verkondigen. Dat hij opgestaan is en dat hij leeft. Dat er vele duizenden zijn die prediking geloven. En dat niet alleen. Maar ze horen ook van wonderen. Van een kreupele die genezen is. En dan kunnen ze het niet langer meer verdragen. Dan is de maat vol. In plaats dat al deze dingen hen tot bezinning brengen. En tot onderzoek van de Heilige Schrift. Zou het dan toch waar zijn? Zou hij dan toch misschien niet de beloofde Messias zijn? Nee. Nee, dat kan niet. Dat willen zij niet horen. Nee, die boodschap ergert hen. En daarom, de boodschappers, ze moeten zwijgen. Ze kunnen het niet tolereren. Hun eigen positie gaat erdoor wankelen. Daarom sturen ze de tempelpolitie erop af. Grijp die mannen en sluit ze op in de gevangenis, dat ze niet langer spreken zullen. En morgen, dan zullen we ze wel berechten. O, wat aangrijpend voor de jonge christelijke gemeente. Vervolging, hun leiders in de gevangenis. En wat blijft er dan over? In die nood. Wel, dan zien wij vanmorgen, als daar de dreiging komt tegen het evangelie, tegen de gemeente, dan mogen ze zich samen verootmoedigen in het gebed. En bij dat gebed willen wij stilstaan, zoals we dat met elkaar lezen in Handelingen 4, de versen 24 tot en met 31, waarvan ik u het laatste vers voorlees. Het 31e vers. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Gemeente, wij schrijven bij deze tekstwoorden het gebed van de jonge christelijke gemeente. En willen dan allereerst letten op de aanleiding tot dit gebed. In de tweede plaats bij de inhoud van dit gebed. En tenslotte bij het antwoord op dit gebed. Het gebed van de christelijke gemeente. In de eerste plaats staan we stil bij de aanleiding tot dit gebed. In de tweede plaats bij de inhoud van dit gebed. En tenslotte bij het antwoord op dit gebed. Doch eerst gaan we zingen en wel uit de psalm die in dit gebed wordt aangehaald. En dat is psalm 2. En we zingen daarvan de eerste en het tweede couplet. Psalm 2, de versen 1 en 2. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 27, het zevende vers, na het amen der prediking. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met een heilige geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Liefde gemeente, wat zien wij ook in deze geschiedenis, hoe dat de vorst der duisternis er alles aan gelegen is om die levensader van die jonge gemeente af te snijden. En wat is dat wel? Dat is die levendige verkondiging van Christus. En hij zal alles in het werk stellen om dat te verhinderen. Dat niet langer die naam gepredikt wordt waardoor de mensen zalig moeten worden. Calvijn die zegt het dan ook heel treffend. Zodra de waarheid van het evangelie oprijst, stelde Satan zich daar op alle mogelijke manieren tegenover. En stelt alles in het werk om die waarheid in haar eerste beginselen te onderdrukken. De vorst der duisternis, hij heeft er helemaal geen moeite mee. Als u probeert op wettische wijze en door een vroom leven zalig te worden. Hij spoort u zelfs daartoe aan. De duivel vindt het ook helemaal niet erg. Als u op een oppervlakkige wijze Jezus aanneemt en ondertussen maar gewoon rustig doorleeft. Maar o wee, als het evangelie gepredikt wordt van de rechtvaardiging van de goddelozen, door het bloed en offer van Christus alleen, o dan breekt de hel los. O dan briest hij aan alle kanten tegen de verkondiging van dat heerlijk evangelie. En zal hij er alles aan doen om de knechten die dat woord brengen het zwijgen op te leggen. En als je Kolbrugge leest over deze geschiedenis, dan vindt hij er iets in terug van zijn eigen leven. En hij schrijft dat dan ook. Maar het rijk Gods wordt verhoogd door tegenstand. Dat is de ervaring, schrijft hij, van mij persoonlijk geweest in de achterliggende 50 jaar. De duivel haat de levende prediking van het woord Gods en stelt alles in het werk om de getuigen des Heren de mond te snoeren. Maar en dan trekt Kolbrugge een heerlijke conclusie. Dat is een harde maar heerlijke strijd, waarbij men ervaart dat hoe alles wat de duivel in het werk stelt, uiteindelijk aan de uitbreiding van het rijk Gods en de prediking van het woord dienstbaar wordt gemaakt. En wie het leven van Kolbrugge kent, weet hoe waar het is. Overal waar hij wilde prediken in Nederland werd hem de mond gesnoerd. De kansels werden voor hem gesloten en uiteindelijk was er nog een plaatsje in Duitsland. Maar de Heere heeft gegeven dat al die preken opgeschreven mogen worden. En tot op de dag van vandaag mogen ze nog met rijke zegen gelezen worden. En daarom, als we dan ook zien dat het Sanhedrin Petrus en Johannes opsluit, zal het hen dan gelukken om de boodschappers het zwijgen op te leggen? Gemeenten, als we dan vanmorgen de schrift lezen, dan zien we hoe wonderlijk Gods werk is. Want als ze dan gevangen genomen worden, en u kunt dat dan lezen in het derde vers van ons hoofdstuk 4, dan zien wij in het vierde vers, als dan deze mannen de gevangenis ingaan, wat lezen wij dan? En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Als de getuigen van het evangelie afgevoerd worden, gebonden, de gevangenis ingaan, gaat God met zijn werk door. Hij is niet afhankelijk van de dienaren. Zij hebben het zaad gestrooid. Zij gaan de gevangenis in, maar God gaat door. En dat zaad wat ze op dat tempelplein gestrooid hebben, het was heerlijk in die avond. Duizenden bij duizenden komen tot het geloof. Maar zal het hem dan gelukken om de prediking in de toekomst tegen te houden? Zal dan hierbij het koninkrijk Gods ophouden? Laten wij in onze gedachten dan vanmorgen, kinderen, de rechtszaal binnentreden. Daar staan ze, de eenvoudige mannen, visserslieden, zonder scholing en opleiding. Daar staan ze tegenover het machtige Sanhedrin, die daar in een kring gezeten zijn. Ze worden ons genoemd de Farizeeën, de Sadduceeën, de ouderlingen en de schriftgeleerden, machtige mannen, Annas, Caiaphas, Johannes en Alexander, de leidslieden. Bijzonder imponerend, dat grote gezelschap van de wetsgeleerden, schriftgeleerden, rechters, priesters. En als iedereen dan zijn zetel heeft ingenomen, kan de rechtszitting beginnen. Daar staan ze, de twee apostelen, samen met de man die genezen is. Ook hij moest komen om zich te verantwoorden. En dan kan de rechtszitting beginnen. En de hoge priester Annas, hij begint een vraag te stellen en hij zegt: door wat kracht of door wat naam hebben jullie dit wonder gedaan? En in die vraag zitten als het ware twee vragen opgesloten. In de eerste plaats vraagt hij: wie heeft jullie de kracht gegeven? Hebben jullie die kracht zelf? Of heb je die misschien van de demonen, van de duivelen ontvangen? En in de tweede plaats: van wie hebben jullie eigenlijk toestemming gekregen om hier deze wonderen te doen? Anderen zouden misschien geïntimideerd zijn door dat machtige gezelschap en misschien gezwegen hebben. Maar Petrus, hij vindt in deze vraag een heerlijke gelegenheid om het woord te gaan verkondigen. Maar het is niet Petrus die uiteindelijk het woord voert, maar hij wordt vervuld door de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft hem moed, kracht en inzicht om het woord te gaan spreken. En dat is naar de belofte van de Heer Jezus, want die had dat tegen hen gezegd. En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen of spreken zult. Want de Heilige Geest zal u in diezelfde uren leren hetgeen hij spreken moet. O, de Heer is zo getrouw aan zijn woord. Hij vervult de beloften op het moment dat we ze werkelijk nodig hebben. En hier staan ze voor dat machtige Sanhedrin. Maar hier hoeven ze niet te vrezen, want de Geest vervult hen en hij gaat hen leren spreken. En als Petrus zo vervuld mag worden door de Heilige Geest, dan begint hij heel beleefd. En hij zegt het: gij oudsten des volks en gij ouderlingen Israëls. Hij geeft hun de verschuldigde eerbied. Zij zijn immers de wettige overheid en die is hij eerbied verschuldigd. Maar dan krijgt zijn redevoering een wat bijzonder begin. Hij spreekt op een, zou ik het zo mogen zeggen, ironische wijze of humoristische wijze. Heren, zegt hij, wij worden hier voor het recht gedaagd. Niet omdat wij een zonde gedaan hebben of dat wij de wet van Mozes hebben overtreden. Maar wij worden voor het recht gedaagd omdat wij iemand genezen hebben. En als het ware in deze opmerking laat hij zien het onwaarachtige van de hele gang van zaken. Hij ontmaskert als het ware het huichelachtige optreden van de hoge priester. Hoe kun je nou voor de rechtbank gedaagd worden als je een kreupele hebt genezen? Maar toch blijft hij daar niet in steken. Maar hij grijpt dit moment aan om te komen tot een machtige proclamatie van wie Christus is. Hij gaat een heerlijk getuigenis geven van de opgestane Christus. En wat zien wij toch wat de Geest vermag in het leven van een mensenkind. En het laat ons ook zien dat een mensenkind in zichzelf niets is. Want was het niet deze Petrus die nog maar even geleden zijn meester verloochende voor een dienstmaagd en nu hier met volle vrijmoedigheid voor het Sanhedrin dat de macht had om over zijn leven en dood te beslissen. Hij gaat hier indringend en het woord Gods voorhouden. Geïnspireerd door de Heilige Geest gaat hij zijn koning belijden. En hij zegt het tegen het Sanhedrin. Jullie vragen het mij. In welke naam en met welk gezag wij het gedaan hebben. Nou, wij hebben het gedaan in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. We hebben het gedaan in de naam van hem die door jullie gehaat is. Die jullie aan het kruis gebracht hebben. Oh, hij durft het te zeggen. Hij vreest niet. En hij zegt dat jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben hem door de handen van vijanden overgeleverd en gekruisigd. Wat een moed door de Heilige Geest om zo de zonden aan te wijzen. Maar hij gaat door en hij zegt, maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Het is Pasen geworden, de steen is afgewendeld. Ook al ontkennen jullie Sadduceeën de opstanding van de doden, hij leeft eeuwig en wij leven met hem. En ik laat het jullie allemaal weten. Het is door de kracht en de macht van deze Jezus. Het is geschied in zijn naam. Door de gekruisigde en de kreupele die hier staat. Hij heeft genezing ontvangen in de naam van Jezus. Maar jullie kunnen dat weten. En dan gaat hij wijzen op de psalm die we ook met elkaar zullen zingen. Psalm 118. En daar gaat hij wijzen op dat heerlijke wat er gebeurd is. Dat het waar geworden is wat er reeds gezegd is. Want wat jullie gedaan hebben, Farizeeën, dat is ook al voorzegd. Jullie kunnen het lezen in Psalm 118. Daar staat er de steen des hoeks. Dat is deze Jezus, die is door jullie bouwlieden veracht en verworpen. Maar God heeft hem zelf gelegd tot het fundament, de grondsteen van het gebouw der zaligheid. Wat jullie nu zien voltrekken, het is reeds verkondigd in de woorden van David, de dichter van Psalm 118. En het is niet voor het eerst dat ze dit voorgehouden krijgen. De heer Jezus heeft het al een keer eerder zelf tegen hen gezegd. Toen zij vroegen naar zijn bevoegdheid in Lucas 20. Toen heeft hij ook daarop gewezen op Psalm 118. Je moet dat maar eens lezen. Toen zijn ze in woede ontstoken. En Petrus, hij durft het hier opnieuw te zeggen. Jullie hebben deze man verworpen. Maar God zelf heeft hem gemaakt tot een hoeksteen, tot het fundament van de zaligheid. Ongehinderd verkondigt hij hier de boodschap van het heil. Het Sanhedrin valt het ook op. Hoe kan dat eigenlijk? Zulke eenvoudige, ongeletterde mensen die zo vrijmoedig spreken. Hoe kunnen deze slechte mensen, dat betekent eenvoudige mensen. In het Grieks staat er idiota. Dat wil zeggen mensen die geen hoge opleiding hebben genoten. Eenvoudige mensen, zo uit het volk. Hoe kunnen die zo redeneren? Hoe kunnen die zo een betoog opbouwen? Hoe kunnen die zo krachtig weerwoord geven en getuigen? Ze begrijpen het niet. Het verbaast ze. Maar dan staat er iets, en dat is zo treffend. Ze zijn niet alleen verbaasd over de vrijmoedigheid, over het inzicht. Maar wat er zo mooi staat. En zij kenden hen dat ze met Jezus waren. Kan er een heerlijker getuigenis van een zondig mensenkind gegeven worden dan wat hier de Farizeeën en het Sanhedrin geeft van zijn discipelen. Wat een heerlijk woord. En zij kenden hen dat ze met Jezus waren. Ze worden herkend als volgelingen van Jezus. En dat mag vanmorgen wel een vraag zijn voor u en voor mij en voor jullie jonge mensen. De vijandige wereld om ons heen. Herkennen ze ons als mensen die met Jezus wandelen? Zijn wij herkenbaar als volgelingen van deze verachte Messias? Is het aan onze woorden en daden te merken? Is het te zien aan onze kleding en aan onze levenswandel? Is het te merken aan ons getuigenis dat we omgang hebben met de Heer Jezus Christus? Spreken wij goed van deze koning, juist op momenten als ons dat misschien spot en hoon kan opleveren? Als we misschien gehaat worden, omdat we het voor zijn naam en zaak opnemen. Zijn wij ware volgelingen? Gemeente, mag dat van u en mijn leven gelden. En zij kenden hen, dat ze met Jezus waren. Laat het een gebed mogen zijn. Heere, mag dat ook van mijn leven gelden. Dat het gestempeld is door u, o Heer Jezus Christus. Het Sanhedrin, het is verbaasd door de vrijmoedigheid. Het is geschokt door de inhoud van de boodschap. En het bewijs dat bij hen staat de kreupelen die genezen is. Het doet hen zwijgen. Ze hebben niets ter wederlegging. Geen woord. En dat heeft ook de Heere beloofd. Luister maar wat de Heer Jezus gezegd heeft. Want ik zal u een mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan, allen die zich tegen u zetten. Hoor je dat? De Heer heeft het beloofd. Wanneer jullie door mijn geest zullen spreken, dan zul je het bemerken en ervaren dat het woord van God niet te wederleggen is. En dat hun monden gestopt zullen worden. En dat ze moeten erkennen dat het woord wat jullie spreken de waarheid is. Ze hebben er niets tegen in te brengen, tegen het woord van Petrus. En daarom moeten ze maar even weg. Dan zullen ze wel eens overleggen. En in plaats dat ze nu, net als de gemeente na die prediking op de Pinksterdag, tegen elkaar zullen zeggen: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Stellen ze wel die vraag: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Maar niet als verloren mensen, maar als mensen vanuit zelfhandhaving. Wat moeten wij doen om overeind te blijven? En dan zien ze maar één methode. En dat is: we moeten ze flink bang maken. Ja, dat zullen we doen. En zo moeten ze binnenkomen. En met ernstige bedreigingen worden ze geïntimideerd. Denk erom. Als je doorgaat met die naam te verkondigen, dan zullen we jullie geeselen. Dan zullen we jullie in de gevangenis werpen. Dan zullen we jullie overleveren aan de Romeinen als oproerkraaiers. En dan moet je hetzelfde lot ondergaan als jullie meester. Schrikken ze? Worden ze bang van die bedreigingen? Hoor toch eens. Wat een vrijmoedigheid bij die Petrus. Als ze dat dan tegen hem zeggen: en denk erom. En weet wat je te wachten staat als je doorgaat. Heel ontwapenend, zegt hij. Kunnen jullie dat nou echt menen? Ik vraag het jullie. Is dat recht voor God? Dat wij jullie meer gehoorzamen dan God. En ook dan weten ze niks te zeggen. En opnieuw nemen ze weer de toevlucht tot geweld. En ze dreigen hen scherperlijk. Maar ze zeggen: nee hoor. Wij zullen niet zwijgen. Want de nood is ons opgelegd. Wij kunnen niet zwijgen. Want het is het bevel van onze meester. En gij zult mijn getuigen zijn. En later zal Paulus hetzelfde zeggen: wee mij indien ik evangelie niet verkondigd. En Luther, hij zal het ook later zeggen: ik kan niet anders, hier sta ik. Nee, Sanhedrin, wij kunnen niet zwijgen. Dat zou een verloochening zijn van zijn eer. Dat zou dienstweigering zijn aan de Allerhoogste Koning. Wanneer wij zwijgen, dan is dat ongehoorzaam aan zijn dienstbevel. Maar wij kunnen ook niet zwijgen, Omdat wij de nood van de zielen op ons hart gebonden hebben. Wij begeren zondaren dat evangelie te verkondigen. Opdat ze bevrijd worden van het juk der wet. En in de vrijheid van Christus mogen geraken. Hoe dat ze ook doorgaan met hun scherpe dreigingen, het heeft geen uitwerking. De apostelen ze mogen stand houden. En knarsetandend moeten ze hen vrij laten gaan. Die eenvoudige, vrijmoedige vissers. En dan komen ze terug bij de gemeente. En dan vertellen ze wat er gebeurd is. En de gemeente zal ongetwijfeld blij en dankbaar geweest zijn. Dat ze hebben mogen volharden. Dat ze vrijgekomen zijn. Maar anderzijds gevoelen zij ook de nood die aanstaande is. De tijden van vervolging. Ze gevoelen de harde lijn van het Sanhedrin tegenover het evangelie. Ze gevoelen de bedreigingen. En dat brengt ze bij de Here in het gebed. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De inhoud van hun gebed. Geliefde gemeente, het gebed is toch het machtigste wapen. Wat de Heer aan zijn kinderen heeft gegeven. Het gebed is als het ware het levensgeheim van Gods kinderen. Het is de levensader die hen aan God verbindt. Als het gebed wordt afgesneden, dan sterft Gods kind. En dat weten ook onze kinderen wel. Denk maar eens aan de geschiedenis van Daniël. Hij moet kiezen tussen het gebed en de leeuwenkuil. Dat is de keuze. En dan blijft er voor hem maar één keuze over. En dat is de keuze van het waarachtige gebed. Heere, ik kan niet buiten u. En zo zoeken ook deze gemeenten eendrachtiglijk het gebed. Nou, het woord van de Heere bidt zonder ophouden. En zo zoeken ze samen het gebed. En dan staat er eendrachtiglijk, dat wil zeggen één van zin, één van gedachten, één van geest. Zoeken ze samen het aangezicht van de Heere. En dat laat ons ook vanmorgen zien, kinderen. Dat is ook het gewicht van het gebed samen. Vanmorgen ook in het midden van de gemeente. Het gebed om de noden en de zorgen. Eendrachtiglijk. Zo ook samen bidden. Zoals zij ook baden voor de nood. Zo mogen wij ook bidden samen voor Willemijn en voor andere zorgen. Eendrachtiglijk. Daarin verenigd in de wetenschap. Er is er maar één die ons helpen kan in deze omstandigheden. Samen in de beleving van eigen hulpeloosheid en krachteloosheid. Zo gaan ze samen bidden. Weet je wat een kenmerk van het ware gebed ook is? Dat de schrift daarbij open gaat. Bidden, mag ik het ook vanmorgen zo eens zeggen. Bidden is eigenlijk de Heere zijn eigen woord voorhouden. Dat is bidden. Dat is de Heere vertellen wat hij in zijn woord geopenbaard heeft. Omdat dat woord de enige grond is waarop je bidden zou. Want je bidt als een rechteloze die zelf geen recht heeft. En zo gaan ze ook bidden. En ze bidden in de eerste plaats tot hun hemelse Vader. Dat merk je ook in de woorden die ze gebruiken, want ze spreken over uw kind, de Heer Jezus. En zo mogen zij volgelingen zijn van hem die het hen ook geleerd heeft om te bidden, onze Vader. En zo zoeken zij zijn aangezicht. En in de eerste plaats, als ze dat gebed beginnen, dan beginnen ze met de erkenning dat hij de Heere is. De Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Allerhoogste. En dan gebruiken ze, wanneer ze hem aanspreken, een woord wat wij ook nog wel kennen. In het Grieks staat het despotes. Dat betekent, gij zijt de opperheerser. Gij zijt de Almachtige, de Heere en Meester, de Gebieder van hemel en aarde. En daarin vinden ze nu een troost. En gemeente, dat mag ons ook vandaag nog wel wat te zeggen hebben. Terecht houden we ons indringend bezig met de vragen rondom de schepping. En is het waar wat Gods woord belijdt in de wet, dat God de aarde in 6 dagen geschapen heeft. En de Heere geven dat we daarbij mogen blijven. Maar als het ons daar alleen maar om te doen is, meent het dan beseffen wij niet de troost die er ligt in dat wonder dat Hij de Schepper is. Want dat is het wonder voor al Gods kinderen, dat ze mogen hebben een God die de Schepper is van hemel en aarde. Want als de dichter van Psalm 121 zijn pelgrimstocht moet aanvangen en hij voor die hoge bergen staat en hij weet welke ravijnen er zijn en de gevaren die 's nachts dreigen, de wilde dieren die hem kunnen verscheuren, wat is dan zijn moed als hij uitroept van waar zal mijn hulp komen? Dan mag hij het belijden, mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo mogen Gods kinderen het weten. Het is een almachtige God tot wie wij ons wenden. En dan gaan ze de Heere, zoals ik al zei, het woord voorhouden. Heere, wat er vandaag gebeurt, dat hebt u al gezegd in Psalm 2. Psalm 2 getuigt ervan, wat er vandaag gebeurt, Heere. Ze mogen het tegen de Heere vertellen. Zoals daar verzet kwam tegen David, uw gezalfde. En zoals de koningen daar zich opmaakten tegen David, om hem van de aardbodem te vegen. Zo gebeurt dat ook, nu nog. David was daarin een type van de Heer Jezus Christus. En daarin zien zij dat de strijd die zich doet ontbranden tegen hen, ten diepste een strijd is niet tegen hen, maar tegen hun koning, de Heer Jezus Christus. En dan belijden ze heel concreet de dreiging waar ze mee te maken hebben. Ze zeggen, het Heere, de vijanden staan tegen u op, het is een geestelijke strijd. De vorst der duisternis, hij zoekt ons te verslinden. En hij doet dat door middel van Herodes, Pontius, Pilatus, de heidenen, de volken Israëls, het Sanhedrin. Heel concreet benoemen ze de namen van hun vijanden. En zo mogen wij ook in het gebed heel concreet de zaken aan de Heere voorleggen, bij de naam noemen. Heere, het is een opstand van godsdienst en wereld. Gezamenlijk vallen ze aan op uw kind Jezus. Heere, hij is toch uw gezalfde. En daarom brandt zich ook de strijd tegen. Tegen hem die door de Vader gegeven is als Messias, de profeet, de priester en de koning. Gemeente, er is maar 1 strijd op aarde. En dat is de strijd tegen deze koning. Tegen hem zijn al de raadslagen op deze aarde gericht. Dat begon al, zo heeft de Heer in het gezegd, na de zondeval. Vijandschap. Vijandschap tegen Christus. En in Christus tegen zijn gemeente. Maar waar ligt nou de troost voor Gods kinderen? Als ze dat gaan ervaren, die strijd. Tegen Christus en tegen zijn gemeente. Dan zeggen zij het tegen de Heere, wat hier nou gebeurt. Heere, dat ligt in uw raad, want zij doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Heere, dat doen ze. Ze volgen uw raad. Alles wat er hier gebeurt, Heere. U hebt het allemaal voorzegd. Het ligt allemaal in uw voorzienigheid opgesloten. En daar ligt een troost in dat die vijanden niet verder kunnen gaan dan de Heere hen toelaat. Al die machthebbers, de duivel zelf, hij is een geketende vijand. En hij kan niet verder dan dat de Heere hem toelaat. En als ze dat ook mogen weten, en als dat hun belijdenis is, dat ze zien dat Gods hand regeert in zijn voorzienigheid. En dat er niets bij geval geschiet, ook deze bedreiging niet. Dan gaan ze ook iets bidden. Wat ook ons telkens weer tot onderwijs mag zijn. Want ze gaan niet bidden. Heere, verlos ons van het Sanhedrin. Heere, Wilt u zorgen dat al die vijanden overwonnen worden en in de gevangenis terechtkomen? Nee, ze weten het. Ze weten het dat ze geroepen zijn in deze wereld om kruis te dragen. Dat had hun meester hen al gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze vragen niet om verlost te worden van de haat van de wereld. Maar wat bidden ze dan? Wel, ze zeggen, Heere, zie hoe ze ons bedreigen. En wat bidden ze daarin? Wel, Heere, laat u bemerken dat u van ons af weet. Heere, wilt u geven dat we mogen merken dat u weet in welke diepe weg wij zijn? Dat u weet van de omstandigheden waarin wij verkeren. Heere, dat we het mogen ervaren dat u nabij bent. En geef ons daarin ook de kracht om te mogen volharden, te midden van al die vijandschap. Geef ons de vrijmoedigheid om door te mogen gaan. Dat we niet in moedeloosheid onder het kruis bezwijken. Maar dat u ons de weg baant om achter u aan te komen. Dat u ons eenswillend maakt met de weg die we gaan moeten. Omdat we weten dat het uw weg is. En dat uw aangezicht in gunst tot ons gewend is. Dat doet ook Hiskia. Als hij aangevallen wordt door Sanherib. Wat vraagt hij dan? Heere, doe uw ogen open en zie. Zie op ons, Heere. En dat geeft nou de kracht. Als je weten mag dat de Heere in gunst naar je omziet. Dan geeft de Heere kracht om die weg achter hem te gaan. En daarom zingt ook de dichter in Psalm 10. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat we het in uw hand mogen geven. Dat is wat ze vragen, Heere. Wilt u de strijd van ons overnemen? En geeft u ons de kracht om achter u aan te komen? En dan gaan ze het ook concreet vragen. Heere, geef dan toch de dienstknechten vrijmoedigheid om dat woord te verkondigen. Dat uw woord niet verhinderd zou worden. Dat die apostelen niet zullen bezwijken onder de druk van het Sanhedrin. Maar dat ze dat woord mogen blijven verkondigen met de liefde van het hart. Zodat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. En dat er nog vele mogen worden toegebracht. Heere, geef ze daarbij ook. Bij vernieuwing weer de kracht om tekenen en wonderen te mogen doen. Omdat in die weg ook mensen mogen zien dat ze de waarheid verkondigen. En dat u erin meekomt door wonderen en tekenen. Dat u daarin de waarheid van het woord bevestigt. En zo mogen ze worstelen. Gemeenten, als we deze dingen samenvatten. Wat is dan de reactie op de nood, op de dreiging? Wel deze, in de eerste plaats, dat ze zich er niet door laten verschrikken. Dat ze zich door de dreiging niet moedeloos laten maken of angstig of vreesachtig. En dat is het eerste waar we toe geroepen worden. Als de wereld dreigt, als de Satan brult, dat u er zich niet door laat verschrikken. Maar ook het tweede wat we zien, dat ze in de weg van het gebed standvastig mogen blijven. Dat ze in de weg van het gebed aan de Heere vragen, zie op ons. En als dat gebeden wordt, en als daardoor het geloof de hemel bestormd mag worden, dan laat de Heere hen niet beschaamd omkomen. Dan zal hij zorgen dat zijn kerk niet te schanden wordt. Dan zal hij het waar maken wat de profeet Jesaja beloofd heeft. Vrees niet, gij wormke Jacobs, gij volkske Israëls. Ik help u. Spreek de Heere, uw verlosser is de heilige Israëls. En dat is voor de derde maal de belofte die de Heere gaat waarmaken. Want hij is een waarmaker van zijn woord. Hij is de waarheid. Onze derde gedachte, het antwoord op dit gebed. Als de Heere het zegt, laat al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij mij. Dan zegt de Heer dat niet te vergeefs tot ons, maar opdat het ons zou uitdrijven, om het ook daadwerkelijk te doen en daarin te bevinden, dat God waarmaakt wat hij belooft. Want hij is een hoorder van de gebeden. Eer zij riepen, zal ik antwoorden. En als ze dan aan het bidden zijn, en ze hebben de nood bij de Heere gebracht, ze hebben hem zijn woord voorgehouden, dan antwoordt de Heere. En wat een machtig antwoord, kinderen. Heb je het meegelezen? Wat gebeurt er? Wel, stel het je maar voor, de kerk begint te bewegen, heen en weer, als een schip op zee. Zo schudt de plaats waar ze zijn, heen en weer. Lieflijk laat de Heere de aarde bewegen. En daarin toont hij, weet dat ik bij jullie ben. Zo heeft hij dat meer gedaan, door de aarde te bewegen. Denk maar, toen hij kwam met zijn heilige wetgeving op de Sinaï. In het bewegen van de aarde, het lieflijke bewegen, toont de Heere, ziet, hier ben ik. O, dat bewegen, opdat het hun zou vervullen met diep ontzag over de majesteit en de heerlijkheid van God, voor wie het niet te wonderlijk is om die ruimte te laten bewegen. Ziet, ik die dit huis, deze plaats kan bewegen, zou het niet zo zijn dat ik het hart van jullie vijanden zou kunnen doen beven? Vrees niet, want ik ben met jullie, de schepper van hemel en aarde, zoals jullie mij beleden hebben. Voor mij is het niet te wonderlijk om een plaatselijke aardbeving bij jullie te doen plaatsvinden, om jullie te doen ervaren. Ziet, hier ben ik. De plaats waar ze zijn wordt bewogen, opdat ze daarin mogen volharden, in het geloof mogen weten, de Heere weet van ons af. En daarin toont de Heer ook zijn macht. En de vervulling van Psalm 2. Verzet tegen jullie is verzet tegen de Heer Jezus Christus, die door de Vader gezalfd is. En ik, de Vader, zal het voor jullie opnemen. Vreest niet. En dan wordt ook een gebed verhoord. Kennelijk, krachtig. Als ze opnieuw vervuld worden door de Heilige Geest, bij vernieuwing kracht ontvangen om vrijmoedig het woord te gaan verkondigen. En gemeente, daarin zien wij ook twee dingen. Twee dingen in de eerste plaats. Dat we telkens nodig hebben om door de Heilige Geest bediend te worden. Petrus, hij ontving met Pinksteren de volle mate van de Heilige Geest. En in die kracht mocht hij spreken op de Pinksterdag. Maar toen hij bij de kreupelen stond, had hij het opnieuw nodig om vervuld te worden door de Heilige Geest. Toen hij voor het Sanhedrin stond, had hij het nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest. En nu, om te mogen voortgaan, heeft hij het weer nodig, vervuld te worden van de Heilige Geest. En dat laat ons zien dat Gods kinderen telkens weer de Geest nodig hebben, dat hij hen leidt in al de waarheid. Daarom hebben ze te zingen en te bidden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw Geest, ieder uur, ieder ogenblik, elke minuut hebben we het nodig, de leiding van de Geest. Zonder die Heilige Geest zijn wij niets, hebben wij niets. Zijn we blind en tasten we naar de wand en struikelen en zullen we omkomen. Maar het tweede, en daar ligt ook zo'n troostrijke bemoediging in. Als je nou vanmorgen moet antwoorden en zij kennen mij niet als een christen. Ze kennen mij niet dat ik met Jezus ben. Daar sta ik nog buiten. Wat heb je dan nodig? Wel, dan heb je maar één ding nodig, en dat is de onwederstandelijke werking van de Geest opdat hij je wedergeboren zou doen worden. En wat zegt dan het woord? En wat is dan de vervulling van dat woord? En hij zal zijn geest geven, een iegelijk die hem daarom bidt. En hier wordt hij gebeden om de geest. En de geest, hij komt in rijke mate. Arme, verloren zondaar. U die zichzelf niet wederbaren kan. U die dit leven niet geven kan. U die geen berouw maken kan. Wat hebt u nodig? De bede. Och, schonkt gij mij. De hulp van uw geest. Mocht die mij wederbaren. Mocht die mij bekeren. Geef weer die geest, waardoor gij het geloof werkt in mijn hart. En dat we dan ook zo, met dat woord van Handelingen 4, zoals ook eenmaal die gemeente met Psalm 2 naar de Heere mocht gaan en zeggen, zie Heere, wat u gezegd hebt in Psalm 2, maak het waar wat u beloofd hebt. Zo mogen wij ook met Handelingen 4 naar de Heere toe gaan en zeggen, Heere, gij hebt de gemeente verhoord, die eendrachtiglijk tot u het gebed opzond. Heere, hoor ook onze beden. In de noden die we voor u neergelegd hebben, de persoonlijke noden, de gemeentelijke noden, de geestelijke noden. En waarom kan hij dan horen, die gemeente, wel alleen om Christus wil? Omdat hij benauwd geworden is. In de hof van Gethsemane heeft gezegd, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Omdat hij de drieurige duisternis van de godsverlating is ingegaan. En hij het uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat hij nedergedaald is ter hellen. En hij zijn leven gegeven heeft tot een volkomen rantsoen. Daarom kan de Heere horen om Christus, zijn kind, zijn zoon, zijn gezalfden, kan hij horen en schenken zijn Heilige Geest, als die grote verdienste van Christus wil. En daarom is hij ook nabij, het hart, wat tot hem de toevlucht neemt. Want dan mag de apostel het belijden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest is, doch uitgenomen de zonden. We hebben een medelijdende hoge priester. En die weet het. Als wij tot hem zeggen, zie op de dreigingen, zie op mijn nood, zie op mijn schuld. Deze medelijdende hoge priester, met ontferming bewogen, zegt tot zo een, leef, ja leef, zie, hier ben ik. En als je met hem mag gaan je weg, achter hem aan, en als je dan ziet hoe hij voor jou nedergedaald is ter helle, dan mag de kerk het weten. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, daar heb je het, die strijd, dat liggen op die zee van de vorst der duisternis. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, waarin dan? Dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Zo mogen ze hun weggaan. In die wetenschap. Hij is mij voorgegaan. Hij heeft voor mij de weg gebaand. En daarom kan ik ook, te midden van die benauwdheid, te midden van die dreigingen, toch vertrouwend tot hem mijn nood opheffen, in mijn gebed tot hem gaan, in de wetenschap, dat hij om Christus wil mij niet zal begeven. En dan kan Paulus het zeggen. Als je zo door het geloof mag zien op Christus, dan kan hij het uitjubelen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? O, dan is hij niet bevreesd voor het Sanhedrin. Dan is hij niet bevreesd voor Pontius Pilatus. Dan is hij niet bevreesd voor Caiaphas. Maar dan mag hij het weten. Mij staat een held terzijde de Heer Jezus Christus. En de Heere geven u, te midden van al de bedreigingen, te midden van al de nood en aanvechtingen, dat u met Petrus en met Paulus mag zien op uw borg en zaligmaker, waarvan Paulus weten mag, die heeft mij met God verzoend. Die heeft mij uit genade verkoren. Die heeft mij in liefde geroepen. Die heeft mij om niet gerechtvaardigd. Die zal mij eeuwig verheerlijken. Dat gezicht op die borg en zaligmaker deed de gemeente, doet het kind des Heren jubelen. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Zoek het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wil gij door uw Heilige Geest ons bidden leren, zoals ook die gemeente bidden mocht. Bidden waarin zij u zocht als de Almachtige, de Despotes, de Schepper van hemel en aarde. Gij die gebieden kunt en het staat er. Gij die de aarde doet bewegen. Als een teken van uw aanwezigheid. Ik ben met u. Geef dat we zo met het woord tot u terug mogen keren. U het woord voorhouden wat gij zelf beloofd hebt. Om bij u te komen. Zie hun dreigingen. Zie wat er allemaal in het leven is. Zie mijn hemelhoge schuld. Zie toch in gunst op mijn eer. Niet om de moeite weg te nemen. Maar neem weg de moedeloosheid. Geef kracht om voor te gaan, dat zo gebeden mag worden in al de omstandigheden. persoonlijke omstandigheden, gezinsomstandigheden, ambtelijke omstandigheden, geestelijke omstandigheden. In al die omstandigheden leer ons zo tot u de toevlucht te nemen. En geef dat we zoals gemeente eendrachtiglijk, één van geest samen bidden mogen. Om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Om de vrijmoedige verkondiging van uw woord. Maar ook om de noden in het midden van de gemeente. Mogen samen nog zo uw naam aanroepen. O God die de hemel geschapen heeft. Die de aarde geschapen heeft. Die uw teken gegeven hebt in het beven van de aarde. Geef ook uw teken nog eens in de wonderlijke genezing van Willemijn. Dat we dat van u mogen verwachten. O God, zo geven wij ze over aan u. Maar mag het ook zijn in die stille overgaven, zoals Christus geworsteld heeft, gezocht heeft, gebeden heeft. Laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Heere, wat een drinkbeker. Als we sterven moeten. Wat een drinkbeker als ons kind moeten loslaten. Als onze zus moeten missen, onze vriendin. Wat een beker van verdriet. Maar laat het zo mogen zijn. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. In die volle overgave aan u. Daar ligt de ware rust. De ware vrede. Zo zoeken wij uw aangezicht. Met heel de gemeente. Koning van de kerk. Ontfermt u zich over ons allen. Wij smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij met Psalm 2. Vreest zere macht en dienst zijn majesteit en kus de zoon van ouds u toebereid. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, de versen 6 en 7. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Zegen.